Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
It's one small step for man,
Space Freaks, trouwe luisteraars, nieuwe volgers. Het is met veel plezier dat ik jullie welkom heet bij de eerste aflevering van het tweede seizoen van de Geef Mij de Ruimte podcast. Welkom terug, of als je voor het eerst luistert, welkom. We vliegen er dit seizoen meteen lekker in, want we gaan het hebben over een onderwerp waar echt heel veel animo voor was. Namelijk het terraformen en koloniseren van Mars. Daar zoveel over te vertellen dat het een special wordt over twee delen. In deze aflevering gaan we het hebben over de mogelijke kolonisatie van Mars. En in aflevering 2 van dit brand spanking nieuwe seizoen kijken we nog verder de toekomst in en gaan we ontdekken of het terraformen van Mars ooit mogelijk zal zijn. Een nieuw seizoen. En een seizoen waar een aantal dingen wat anders gaan worden dan in seizoen 1. Allereerst, een aflevering elke twee weken. Ik doe het met onwijs veel passie en liefde en voldoening. Maar dit seizoen gaan we het iets rustiger aandoen. Er gaat namelijk een aflevering per maand komen. Het is gewoon ontzettend veel werk om goede afleveringen te blijven maken. En elke twee weken is gewoon vrij lastig te doen met mijn normale werk. Overigens, speaking of which, hè, mijn normale werk, heb je een goed online marketingbureau nodig? OMP Internet Marketing staat voor je klaar. Inderdaad, ik plug mezelf. Wat ga je eraan doen? Helemaal niks. Precies. Maar weet je, het werk is druk. Dit is druk. Gezinsleven, alles. En ik wil kwaliteit blijven maken. Dus de afleveringen gaan iets minder frequent komen. Eens per maand. Maar ik beloof je, ze gaan zeker niet minder worden. Je hebt het misschien ook al gehoord in de intro. Niet alleen dat er een nieuwe intro is, maar ook dat ik samenwerk met de fijne mensen van Fooiepot. Ik hoef helemaal niet rijk te worden van deze podcast, maar zoals ik je net zei, er gaan inmiddels wel aardig wat uren in zitten. En luisteraars die deze podcast een warm hart toedragen, die kunnen een fooitje geven. En zoals keer op keer hebben jullie mij ook in dit opzicht echt verbaasd, want ik heb inmiddels al aardig wat fooitjes mogen ontvangen en dat vind ik echt te gek. Daar ben ik echt super dankbaar voor. Dat maakt het werk namelijk nog een stukje leuker en vooral een stukje makkelijker om die tijd te reserveren en te kunnen verantwoorden. En bovendien kan ik ze ook nog eens een koekje bij de koffie kopen. Maar serieus, ik ben dankbaar voor al jullie luisteraars. Ik ben dankbaar voor jullie input, voor jullie meedenken. En ook mensen die fooien geven. Dankjewel, fantastisch. We gaan er weer een mooi seizoen van maken, mede dankzij jullie steun. Want aan het einde van het eerste seizoen heb ik een oproep gedaan om jullie favoriete onderwerpen aan te geven voor het tweede seizoen. Man, wat een reacties kwamen eruit. Echt geweldig, zowel in aantallen als inhoudelijk. Ik heb het eerste seizoen naar eigen inzicht ingevuld. Daarbij was de bedoeling om een zo goed mogelijk overzicht te geven van het universum en ons zonnestelsel en alles wat daar tussendoor kwam. Dat was hopelijk interessant en bedoeld om alle fenomenen in de ruimte beter te leren kennen. En met name dat laatste, dat smaakte volgens mij bij veel luisteraars naar meer. Dat zag ik wel aan de suggesties. Daarom gaan we in seizoen 2 nog meer de diepte in en ga ik me wagen aan nog meer vreemde, te gekke, moeilijke, maar oh zo fascinerende onderwerpen. Enfin, laten we gewoon van start gaan, want ik neem jullie feedback altijd ter harte. En ik heb zo nu en dan ook gehoord dat sommigen van jullie het wel erg lang vonden duren, met name in de laatste afleveringen, voordat het daadwerkelijke hoofdonderwerp aan bod kwam. Dus daarom is nu ook het format iets anders. Eventuele vragen en reacties op e-mails en berichten die ik ontvang, die komen nu aan het einde van de aflevering in plaats van aan het begin. Maar natuurlijk hoop ik dat je ook voor dat gedeelte weer lekker blijft hangen. En blijf vooral je vragen sturen. via info@geefmijderuimtepodcast.nl of @geefmijderuimtepodcast op Instagram. Maar dan nu Mars, specifiek het koloniseren van Mars. Nog specifieker, waarom willen we Mars eigenlijk koloniseren? En wat zou dat inhouden? Voordat we kijken naar hoe dat precies zou werken, moeten we dus beginnen met die vraag waarom. En op die vraag waarom, daarop zijn een aantal antwoorden te geven, waarbij je telkens eigenlijk op één belangrijke nieuwe vraag komt. Willen we dit of moeten we dit? Je kunt het bekijken met een heel avontuurlijke blik, maar ook met een nogal fatalistische blik. Want het kan zo zijn dat het op een dag bitter noodzaak wordt om de aarde te verlaten. Dat is in een verre, verre, gelukkig heel verre toekomst wellicht een realistisch scenario. Als je de vorige aflevering hebt beluisterd, dan weet je dat over enkele miljarden jaren van nu de aarde, als die er dan überhaupt nog is, zal vergaan omdat de zon door zijn brandstofvoorraad raakt en gaat opzwellen. En de aarde zal daarbij verzwolgen worden. Dus dan denk je, nou, dan gaan we vluchten naar Mars. Maar vluchten naar Mars heeft dan weinig zin, want Mars staat op de schaal van ons zonnestelsel ontzettend dicht bij de aarde. En ook Mars zal er waarschijnlijk aan moeten geloven. Misschien dat Mars niet direct verzwolgen zal worden, hoewel de meeste wetenschappers denken van wel. Maar dan nog, de zon wordt dermate groot dat Mars gewoon als het ware zal verdampen. Mocht je ooit denken dat daar dan leven kan zijn, dan is het vanaf dat punt zeker niet meer mogelijk. Maar goed, weet je, tot die tijd zijn er natuurlijk tal van andere mogelijke redenen waardoor de aarde niet meer leefbaar kan zijn. Denk aan uitputting van onze voorraden en overbevolking of catastrofale klimaatverandering. Kortom, een scenario waarin de mens het verprutst. En ja, die scenario's die kunnen we allemaal wel uitdenken. Maar er zijn natuurlijk ook externe dreigingen, zoals de inslag van een meteoriet die een einde zou kunnen maken aan het leven op aarde. Maar dit kan natuurlijk ook een onderwerp zijn dat tot de verbeelding spreekt. Want het kan dus zo zijn dat we op een dag naar Mars moeten. Maar misschien willen we ook gewoon onze grenzen gaan verleggen. De drang naar constante uitbreiding die zit misschien gewoon in het DNA van de mensheid. En wat is dan een groter doel dan menselijke panspermie? Dat is de mens die zich gaat vestigen op een andere planeet dan de aarde. Ook zonder dat daar een noodzaak toe is. We hebben het nu trouwens echt wel direct over de ultieme stap. De mensheid die zich op een andere planeet gaat vestigen en daar een beschaving op gaat bouwen. Maar er zijn natuurlijk nog heel veel tussensmaken mogelijk. Denk alleen maar aan het wetenschappelijke aspect. Wanneer je denkt aan het koloniseren van een andere planeet, dan heb je uit enthousiasme misschien de neiging om heel groot te denken. Maar alleen al enkele mensen die permanent of zelfs semi-permanent op Mars verblijven, alleen dat al zou echt een revolutie zijn. Echt een hele grote stap in de ruimtevaart en in de menselijke ontwikkeling. En dat we naar Mars kijken voor kolonisatie en uiteindelijk ook terraforming, zoals we in de volgende aflevering gaan behandelen, dat is natuurlijk niet gek. Want Mars is eigenlijk de enige kandidaat omdat deze planeet en bereikbaar is en leefbaar kan zijn. Zelfs zonder dat terraforming in beeld komt overigens. Kijk, de atmosfeer van Mars is uiteraard niet geschikt voor het ondersteunen van menselijk leven. Maar hoe dat zou kunnen veranderen, gaan we in de volgende aflevering dieper op in. Maar nu al, zonder dat we Mars gaan terraformen, zouden we theoretisch gezien nederzettingen kunnen bouwen op Mars. Allerlei Marsbasissen waarin mensen kunnen leven en werken en onderzoek kunnen doen. Maar hoe kunnen we ooit zoiets bereiken? Kunnen we dat wel bereiken? Ja, ik denk het wel, alleen op dit moment valt dat gewoon niet met zekerheid te zeggen. Maar de eerste plannen en ambities, die zijn er niet voor niets. En als we daar niet in zouden geloven, dan zouden we daar niet ongelooflijk veel tijd en kennis en moeite en ook geld in stoppen. De mensheid zal ooit, en ik denk zelfs in de relatief nabije toekomst, een punt bereiken waarop het lukt om mensen op Mars te krijgen. En laten we ervan uitgaan dat het daarna ook gaat lukken om mensen permanent te laten vestigen op die planeet. Of op zijn minst zeg maar de structuren neer te zetten waardoor er continu mensen aanwezig kunnen zijn. Op dat moment kan je dan zeggen, we hebben Mars gekoloniseerd. Iets dat volgens de huidige heersende opvatting ja, ergens in de komende decennia zou moeten kunnen gebeuren. Maar wat zijn dan onze doelen? Want ja, er naartoe gaan en er zijn is één, maar wat gaan we daarmee bereiken? Waarom willen we ons zo nodig vestigen op onze buurplaneet, ook als de absolute noodzaak er niet is? Uiteindelijk is het natuurlijk met het ultieme doel om daar een tweede nieuwe menselijke beschaving op te gaan bouwen. Maar dat is niet iets voor de eerste generaties die op Mars zullen gaan leven. Want wat zijn dan de concrete eerste doelen? Nou ja, het eerste doel, daar hoef je eigenlijk niet zo diep over na te denken. Want het koloniseren van Mars, dat zou echt duizelingwekkende sommen met geld kosten. En zoals je weet is ruimtevaart niet langer het terrein van overheidsinstanties zoals de NASA en de ESA. Ruimtevaart is aan het commercialiseren en hard ook. Dus rekenen dus maar op dat bemande Marsmissies mogelijk worden gemaakt door bedrijven zoals SpaceX. Commerciële bedrijven die absoluut zoveel mogelijk van hun investeringen terug willen zien. Daarom lijkt het mij persoonlijk plausibel dat de eerste basis op Mars, naast het absoluut noodzakelijke, de echte dingen die echt moeten zijn om die basis te kunnen laten functioneren, dat daar ook een commercieel aspect bij komt. Want een van de eerste doelen zal waarschijnlijk het maken van commerciële ruimtereizen zijn. Ik kan me voorstellen dat veel mensen, de puristen, de amateur, liefhebber wetenschappers onder ons en ook de echte wetenschappers, misschien een schop tegen het zere been is. Maar dat heeft niet alleen nadelen als dat zou gebeuren. Want commerciële trips naar Mars zouden het namelijk mogelijk maken om veel vaker naar de planeet te vliegen en terug. En dat zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de ruimtevaart. Hoe vaker we dat doen, hoe beter we onze raketten en andere technologie die nodig is kunnen fijn slijpen en perfectioneren. Maar bovendien creëert het ook weer een inkomstenstroom die kan worden geherinvesteerd in ruimtekolonisatie. En commerciële ruimtevluchten zijn commercieel, maar we weten ook, de mensen erachter zijn niet te beroerd om zo nu en dan ook eens eventjes wat mee te nemen voor wetenschappelijke doeleinden. Kortom, als we een soort shuttle service gaan krijgen tussen aarde en Mars, dan kan de wetenschap daar ook van profiteren, omdat commerciële vluchten ook gewoon spullen, voorraden en andere dingen mee kunnen gaan nemen. We blijven nog even bij het economische aspect. Want we gaan natuurlijk niet alleen naar Mars met de bedoeling dat het ons klauwen met geld kost. Je kent de mensheid. Waar we kunnen, gaan we natuurlijk voor economisch gewin. Mars kan ons theoretisch voorzien van zeer veel waardevolle materialen. Vooral materialen die op aarde schaars zijn of dreigen te raken. We weten dat er onder andere ijzer, aluminium, magnesium, titanium en silicium in grote getalen voorkomen op Mars. En die stoffen die zijn vooral interessant voor de technologische industrie. Maar wellicht zijn er ook meer zeldzame materialen te vinden op Mars. Hoewel we dat op dit moment nog niet zeker weten. Maar kijk ook eens naar het water. Hè. Wat kunnen we met al het water dat zeer waarschijnlijk ligt opgeslagen in de poolkappen van de planeet en wellicht ook ondergronds? Voor zover ik weet zijn er nog geen concrete plannen voor. Maar als er iets is waar we goed in zijn, dan is het wel het commercialiseren en verdienen aan ontdekkingen. Trouwens, de aanwezigheid van mogelijke grondstoffen is ook nog op een andere manier belangrijk. Maar daarover straks meer. We willen natuurlijk ook naar Mars om daar ter plekke onderzoek te kunnen doen. In de loop der jaren hebben we echt al heel wat ontdekt en hebben we echt fantastische sondes en robots en zelfs helikopters naar de rode planeet gestuurd. Maar er gaat natuurlijk niets boven good old, echt real-life menselijk onderzoek op locatie. En dat zal ons veel meer kunnen leren over Mars. En het tempo zou ook veel hoger zijn. Want met alle respect, en ik moet zeggen met echt immens respect voor onze prestaties en de technologie en robots die we neer hebben gezet op Mars. Tot nu toe zijn onderzoeksmogelijkheden natuurlijk best wel beperkt. We zijn grotendeels blijven we beperkt tot bepaalde locaties. Zelfs de beste rovers komen hooguit enkele tientallen kilometers ver. En ze moeten ook nog eens werken met een grotendeels voorgeprogrammeerde set aan onderzoeksmogelijkheden. Dus op het moment dat wij als mensen ons kunnen vestigen op Mars en we kunnen daar de structuren en de technologieën krijgen en bouwen die we nodig hebben om onderzoek te doen, dan gaat er letterlijk en figuurlijk een hele nieuwe wereld open. Denk aan de meting in de atmosfeer, bodemonderzoeken, de zoektocht naar water en natuurlijk de ultieme zoektocht naar de aanwezigheid van mogelijk leven of mogelijk leven in het verleden op Mars. Al die dingen die zullen in een enorme stroomversnelling raken. Maar de wens om een basis op Mars te bouwen is er niet alleen vanwege de commerciële ruimtevaart en grondstoffen en onderzoek. Als wij ons op Mars kunnen vestigen, dan kan dat nog een heel groot voordeel hebben. De zwaartekracht van Mars is namelijk maar zo'n 38% van die van de aarde. Dus een astronaut die inclusief uitrusting op aarde 100 kilo weegt, die weegt slechts 38 kilo op Mars. Nou, reken dit eventjes door en je komt al snel tot de conclusie dat een raket lanceren vanaf Mars vele malen eenvoudiger en goedkoper is dan een raket lanceren vanaf de aarde. In theorie in elk geval. Ook omdat de atmosfeer van Mars een stuk ijler is en de weersomstandigheden over het algemeen een stuk stabieler zijn. Dat maakt lanceren vanaf Mars extra aantrekkelijk. Tel daarbij ook nog eens het feit op dat Mars een stukje dichter bij de buitenkant van ons zonnestelsel ligt dan de aarde. En je hebt een potentiële win-win-win situatie. En als kerst op de taart, alle grondstoffen om raketbrandstof te maken, die zijn op Mars aanwezig. Dankzij water kan waterstof en zuurstof worden geproduceerd. En met behulp van waterstof en koolstofdioxide kan methaan worden gemaakt. Kortom, in theorie, en als alles lukt, is lanceren vanaf Mars een droom ten opzichte van lanceren vanaf aarde. Kijk alleen maar eens naar de afgelopen jaren hoe vaak lanceringen moesten worden afgebroken door weersomstandigheden. Ja, en kijk even naar die raketten, die knoeperts van raketten die we nodig hebben om van die knikker van ons af te komen. Dat is echt niet normaal. Op Mars zou dat kunnen met veel minder. Maar goed, om echt meerwaarde te creëren, dan zou er nog wel een hoop moeten gebeuren. Want je zou namelijk ook alles moeten kunnen bouwen op Mars. We hebben het over de raketten, de vaartuigen, de meetinstrumenten, alles wat erbij komt kijken. Het heeft namelijk totaal geen meerwaarde om die spullen vanaf aarde naar Mars te brengen, daar over te hevelen en daar een soort doorstart te maken. Wanneer we willen gaan lanceren vanaf Mars, dan moeten we er ook voor gaan zorgen dat we daar alle mogelijkheden hebben. Dus voordat we succesvol ruimtemissies kunnen gaan ondernemen vanaf Mars, zal er eerst heel veel moeten worden opgebouwd. Energievoorzieningen, productiefaciliteiten, communicatiemiddelen, missiecontrolecentra enzovoorts enzovoorts. Maar goed, de geschiedenis leert ons dat ontwikkelingen heel erg snel kunnen gaan. En misschien lukt dit alles in een paar decennia, misschien in een eeuw of langer, maar hoe dichterbij we komen, hoe meer overtuigd we raken dat dit echt iets is dat de mens het uiteindelijk zal gaan doen. Hoe gaan we dit dan doen? Want ja, naar Mars komen is één ding, maar zorgen dat we daar alles krijgen om permanente bewoning mogelijk te maken, dat is weer een heel ander spelletje. Wat hebben we nodig en hoe gaan we daarvoor zorgen? Nou, de eerste prioriteiten zijn energie, leven en woonruimte, voedsel, water en zuurstof, brandstof, communicatie, mobiliteit en wetenschappelijke faciliteiten. Simpel, hè? Heel wat dus. Maar laten we eens even per onderdeel gaan kijken wat daarvoor nodig is en hoe we dat zouden kunnen gaan doen. Voor energie zijn zonnepanelen de eerste haalbare optie. Want we kunnen ze meenemen vanaf de aarde. Ze zijn betrekkelijk eenvoudig te installeren. En er is op Mars voldoende zonlicht aanwezig voor een rendabele opbrengst. Al zullen de aantallen panelen veel groter moeten zijn dan hier op aarde voor een vergelijkbare opbrengst. Maar het kan, zeker. Alleen de frequente stofstormen op Mars die vormen wel een uitdaging. Panelen op Mars die zullen veel vaker schoon moeten worden gemaakt en moeten worden onderhouden. En dat betekent eigenlijk twee dingen. Dat betekent dat er permanent mensen zouden moeten zijn of dat er hele goede technieken, robots zouden moeten zijn om die panelen schoon te houden. Want zodra er niemand is en ook geen robot om dat werk te doen en de stroom valt uit, ja, dan heb je natuurlijk een probleem. Daarom wordt er ook gekeken naar kernreactoren voor de stroom. Er worden zelfs al kleine modulaire reactoren ontwikkeld specifiek voor gebruik op Mars. Deze hebben vergeleken met kerncentrales op de aarde natuurlijk een beperkte capaciteit. Maar vergeleken met zonnepanelen is de opbrengst waarschijnlijk uiteindelijk weer een heel stuk hoger. En daarom ligt een combinatie van beide energiebronnen voor de hand. Nog een mogelijke optie is het gebruik van radio-isotopengeneratoren. Deze die zetten hitte van radioactief afval om in elektriciteit. Nou, dat is effectief, dat is al beproefd. Sterker nog, we gebruiken het al in de energievoorziening van onbemande ruimtevaartuigen. Maar de energieopbrengst is redelijk gering. En je komt te zitten met een probleem waar je juist vanaf wil, en dat is kernafval. Maar goed, energie hoeft dus niet de grootste uitdaging te zijn. Zodra we ook nog eens dingen kunnen met water dat daar aanwezig is. Of misschien zelfs met warmtebronnen, maar dat lijkt op Mars op dit moment vrij onwaarschijnlijk. Leefruimte bouwen op Mars, dat vormt ook best wel een uitdaging. Want de omstandigheden in de atmosfeer van Mars die zijn een stuk vijandiger dan op aarde. Vandaar dat er gekeken wordt naar deels ondergronds bouwen. Daar vind je een stuk meer bescherming. Maar hoe? Uiteindelijk wil je kunnen bouwen met materialen die op de planeet zelf voorhanden zijn. Met behulp van 3D-printing bijvoorbeeld. Want uiteindelijk zullen er grondstoffen genoeg zijn om dat te doen. Maar in eerste instantie zal leefruimte op Mars geproduceerd moeten worden op aarde. Denk aan prefab ruimtes en vooraf geproduceerde modules die dan op Mars in elkaar kunnen worden gezet. Dat is duur, dat is omslachtig, maar het is redelijk foolproof en eigenlijk op dit moment de enige manier om een start te maken. Een bijkomend voordeel is dat de modules kunnen worden geproduceerd inclusief alle toebehoor en benodigdheden. Dus we kunnen ze zoveel mogelijk als een soort gigantische IKEA bouwpakketten meenemen naar Mars. Ja, en op die manier halen we op dit moment het maximale uit de mogelijkheden die we hebben. Alles goed naar Mars krijgen is dan weliswaar een uitdaging, maar eenmaal veilig profiteer je daar natuurlijk behoorlijk van. Een ander idee dat wordt geopperd is om te werken met de directe middelen die daar voorhanden zijn. En dan wordt vooral gedacht aan het werken met ijs om structuren te bouwen. Daar kun je natuurlijk een heel eind mee komen. Kijk maar eens naar ijshotels op aarde. Maar ja, ondanks alles, ondanks dat dat misschien wel de makkelijkste manier is, zie ik dit meer als een eerste aanzet of een tijdelijke oplossing. We kunnen thuisbezorgd moeilijk laten komen op Mars. Dus zullen Marskolonisten hun eigen voedsel moeten gaan verbouwen op de planeet. Tijdens missies kan er natuurlijk voedsel mee worden gebracht, maar uiteindelijk moeten kolonisten natuurlijk zelfvoorzienend worden. En dan denk je natuurlijk direct aan een methode als in The Martian, waarin Matt Damon in Marsgrond voedsel kweekt. En dat zou kunnen, en dat zal uiteindelijk ook moeten. In gecontroleerde omstandigheden zou het mogelijk moeten kunnen zijn om met Marsgrond groenten en gewassen te kweken. De grond zou eerst moeten worden ontdaan van schadelijke en giftige stoffen. En daarna moeten worden verrijkt om voldoende voeding te bieden aan planten zodat ze kunnen groeien. En we proberen Martiaanse omstandigheden in laboratoria op aarde al na te bootsen. En de kweekresultaten die beginnen voorzichtig ergens op te lijken. We mogen alleen niet zomaar aannemen dat het direct al zal lukken om grote hoeveelheden voedsel te kweken of te oogsten op Mars. Maar daar zal aan gewerkt blijven worden. Maar in de tussentijd, zeker voor die eerste kolonisten, moet er een bepaalde backup zijn. Want je kunt het je niet veroorloven dat er een oogst mislukt en dat je zonder voedsel komt te zitten. Dus daarom is het waarschijnlijk eerst een betere optie om een gecontroleerde landbouwomgeving neer te zetten. Waarin we kunnen werken met kunstlicht en alle landbouwtechnieken die we op aarde kennen om voedsel te verbouwen. Maar dit moet dan wel genoeg zijn om een kleine kolonie duurzaam van voedsel te voorzien. De volgende stap zou dan zijn om Marsgrond gereed te krijgen voor grootschalige agricultuur. En om zaden en planten, groente, fruit, noem maar op, genetisch aan te passen om optimaal bestand te zijn tegen de omstandigheden op Mars. Dan moeten we het even hebben over gebouwen. We moeten gebouwen neer gaan zetten die leefbaar zijn voor mensen. En dat is nogal wat. Om bebouwing op Mars leefbaar te maken, moeten we de omgeving aanpassen en bescherming bieden tegen uitdagingen die op Mars spelen. Namelijk een dunne atmosfeer, hele hoge dodelijke stralingsniveaus en beperkte waterbronnen. Ja, hoe gaan we dat doen? Nou ja, te beginnen met de lucht. We moeten zorgen dat we iets kunnen daarmee. Leefruimtes die moeten worden afgesloten en de druk moet daarin gereguleerd kunnen worden om atmosfeer te creëren die vergelijkbaar is met die op aarde. Zodat mensen zonder drukpakken kunnen leven en werken. Want als we dat niet redden, En je moet altijd een overal, ook als je binnen bent, een speciaal drukpak dragen. Het gaat niet opschieten, dat is niet comfortabel. Dat zou voor korte missies heus wel kunnen, maar je moet je bedenken dat deze mensen moeten hier echt gaan leven en werken. En dat wil je niet 24/7 doen. Nou goed, op Mars zal het een iets anders. Geen sprake zijn van 24/7. Maar niet dag in dag uit doen in zo'n pak. Zuurstof hebben we natuurlijk ook nodig. Zuurstof dat kunnen we produceren door het elektrolyseren van water. Dat water dat kan worden gewonnen uit ijs op Mars. Of we kunnen gerecycled afvalwater gebruiken. We kunnen water uit de lucht halen door luchtvochtigheid. Dat kunnen we doen met chemische processen. We kunnen zelfs door middel van een Sabatier-reactie, of Sabatier-reactie, ik weet even niet hoe ik hem uitspreek, maar het klinkt Frans, Sabatier, vind ik ook mooier, dus ik kies gewoon daarvoor, correct me if I'm wrong. Maar dat is een reactie waarmee we koolstofdioxide uit de atmosfeer kunnen omzetten in zuurstof en methaan. Dus theoretisch hebben we alle kennis en middelen. Het zal er vooral om gaan op welke schaal dit ook lukt. Maar ja, dan heb je eenmaal natuurlijk lucht met de juiste druk, met genoeg zuurstof. Hè? We hebben het nog over binnen, niet buiten, binnen in de gebouwen. En dus heb je daar ook luchtfiltratie en recirculatie nodig, want de luchtkwaliteit moet je kunnen handhaven. En schadelijke gassen moet je en andere deeltjes moet je eruit kunnen verwijderen. Dus we moeten onder andere systemen hebben om kooldioxide te verwijderen en zuurstof te behouden, et cetera, et cetera. Want de straling van Mars is dodelijk. Dus we moeten een aantal voorzorgsmaatregelen gaan nemen. En we moeten zorgen dat daar de juiste middelen komen om ons tegen die dodelijke straling, vanwege het ontbreken van het magnetisch veld van Mars, om ons daartegen te wapenen. Dus natuurlijk moeten er schuilplaatsen komen. Alle gebouwen die we daar neerzetten, die moeten sowieso gebruik maken van hele dikke muren om straling tegen te kunnen houden. En ja, dat kunnen we doen door ondergronds te bouwen of door gebruik te maken van Mars-regoliet. Natuurlijke formaties kan je daar gebruiken. Dus stel dat er gangenstelsels zijn en oude lavabuizen onder de grond of grotten, dan kunnen we die gebruiken als schuilplaats. Alleen we weten nog niet of die plekken er zijn. Planten kunnen helpen. Planten en algen, sommige planten en algen kunnen namelijk straling absorberen. En die kunnen we integreren in de bebouwing als een soort biologische bescherming. Alleen ja, zal dit niet genoeg zijn, maar het helpt wel. Het is een aanvullende maatregel. En het interessantste, denk ik, Mars heeft dus geen magnetisch veld. Maar we zouden, hoewel het nog een concept is, zelf een kunstmatig magnetisch veld rond de Marsbasis gaan kunnen genereren. Zodat dat gaat werken als een echt magnetisch veld. Om op die manier deeltjes af te buigen en ons te beschermen tegen de dodelijke straling. Maar goed, dit is wel behoorlijk science fiction. Het is niet onmogelijk, alleen dat is niet iets waarvan we nu zeggen, dat gaan we eventjes doen. Maar goed, als we naar Mars willen, moet je ook over dit soort dingen gaan nadenken. Net als over water. Wat water is er op Mars? Water is er heel veel op Mars waarschijnlijk. En dat kunnen we winnen uit ijsafzettingen. Die zich sowieso op de polen bevinden. Maar dat is ook niet makkelijk, want dat zou betekenen dat je in de buurt van de polen moet gaan vestigen. Dus we zouden ook moeten kijken of er water is onder het oppervlak van Mars of in schaduwrijke kraters. We moeten ons in ieder geval gaan vestigen met een eerste kolonie op een plek waarvan we zeker weten dat er voldoende ijs dan wel water is. Maar en hoeveel daar ook is, het zal natuurlijk nooit zo voorradig zijn als hier op aarde. Dus we moeten waterverbruik minimaliseren en we moeten daar heel slim mee omgaan. Met gesloten systemen, met waterrecycling, met aanvullende systemen die niet alleen afvalwater weer kunnen zuiveren, maar die ook bijvoorbeeld water uit de lucht moeten kunnen verzamelen. Want je hebt drinkwater nodig, je hebt water nodig voor landbouw en voor heel veel andere toepassingen. Dus hier moet een hele goede oplossing voor worden gevonden. Want water is natuurlijk iets dat je constant nodig hebt, dat je constant verbruikt. En dat kunnen we ja, niet 1, 2, 3 in laten vliegen vanwege de enorme afstanden en de tijd die het nodig is. Als je nu water nodig hebt, moet je ook nu water kunnen gebruiken of produceren of hergebruiken. Wat nou als het water op Mars zout blijkt te zijn of dat er andere elementen in zitten die het niet geschikt maken voor menselijk gebruik? Ja, dan moeten we ontstiltingsprocessen moeten we bedenken of andere processen om het water te zuiveren en gebruiksklaar te maken. Dus ook daar kan het zo zijn dat we tegen bepaalde uitdagingen aanlopen. En dit geeft dus aan hoe moeilijk het kan zijn voor die eerste generaties om echt koloniën te gaan bouwen op Mars. Want je weet niet 100% wat je tegenkomt. We denken het te weten, maar het is zo simpel. Nee, laat ik anders zeggen, het kan zo simpel fout gaan als blijkt dat er toch niet voldoende water is of dat het water niet bruikbaar is voor ons, dat er heel veel moet gebeuren. Ja, dan heb je al tegenvallers die het hele proces met jaren of misschien wel meer zouden kunnen vertragen. Nou, brandstof op Mars hebben we al behandeld. Maar dit onderwerp moet ook niet te moeilijk maken, want de enige brandstof die we zouden moeten nastreven is raketbrandstof. De Marsatmosfeer die bestaat voornamelijk uit koolstofdioxide, CO2, en die CO2 die kan worden gebruikt om methaan en zuurstof te produceren. En methaan en zuurstof zijn de belangrijkste componenten van een veelgebruikte raketbrandstof. Dus die middelen die hebben we. En hier komt dus die Sabatier-reactie kijken. Ik ga het toch eens even opzoeken. Had ik eigenlijk van tevoren moeten doen, maar hoe je dit nou uitspreekt. Maar bij die reactie, daar worden CO2 en waterstof onder hoge temperatuur en druk gecombineerd om methaan en water te vormen. Het geproduceerde water kunnen we vervolgens elektrolyseren om zuurstof en waterstof te genereren. En het methaan kunnen we gebruiken als basis voor raketbrandstof. Voor overige voertuigen zouden we beter kunnen kijken naar alternatieve vormen van brandstof en aandrijving, waarbij elektriciteit dan natuurlijk de meest logische is. Ja, we moeten niet proberen om een tweede Shell neer te gaan zetten op Mars, want dat is gewoon niet rendabel. We krijgen daar de mogelijkheid om vanaf nul te beginnen en dat moeten we op een slimme manier doen. Communicatie, over slimme manieren gesproken. Communicatie tussen een Marsbasis en de aarde is natuurlijk cruciaal voor het succes van bemande missie en van kolonisatie-inspanningen. Want reken maar dat we de aarde nodig hebben. Het is echt niet zo dat we mensen neer kunnen gaan zetten op Mars. Zeggen, joh, jullie hebben een plan, lekker, hier zijn de spullen, ga lekker bouwen en laat het van je horen. We hebben communicatie nodig, communicatiesatellieten. De satellieten die in een baan om Mars draaien, of een wat langere baan om Mars, maar in ieder geval satellieten die we nodig hebben om betrouwbare en continue communicatie met de aarde mogelijk te maken. Want die satellieten die zijn een belangrijke doorgeefluiken voor signalen tussen de Mars en de aarde. En die helpen natuurlijk bij het verzenden van gegevens, zoals video en data. Dat hebben we gewoon nodig. De communicatie tussen Mars en de aarde die vindt plaats over grote afstanden. Gemiddeld hebben we het over ongeveer 225 miljoen kilometer. Daarvoor zou Mars gebruik moeten maken van het bestaande Deep Space Network of een vergelijkbaar netwerk. Dus er zijn grote schotelantennes nodig. Die hebben we op aarde, maar we moeten dus een manier vinden om dit netwerk te gebruiken voor effectieve communicatie tussen aarde en tussen Mars. En waar we even ook rekening mee moeten houden is dat er vanwege de afstand tussen de Mars en de aarde een enorme, maar toch wel praktisch best wel lastige signaalvertraging is in de communicatie van sowieso enkele minuten. De signaalvertraging tussen Mars en de aarde is afhankelijk van de positie tussen de 4 tot al meer dan 20 minuten. Dus real-time communicatie is niet mogelijk. Daar moet je goed bij nadenken, want stel nou, je krijgt te maken met een acuut probleem op Mars en je hebt dringend hulp nodig van de aarde. In het gunstigste geval doe je een noodoproep die 4 minuten later bij aarde terechtkomt. Nou, die moeten er even over nadenken. Stel dat zij meteen een antwoord hebben wat ze terug kunnen sturen. Je bent dus sowieso 8 à 10 minuten in het gunstigste geval kwijt. En dat kan te lang zijn. Dus de missieplanning en de uitvoering en alle communicatie, die moet rekening houden met die vertraging. Waar we ook werk van moeten maken is het comprimeren van gegevens voordat ze worden gezonden. Want vanwege de grote afstand die we moeten overbruggen, moeten we alles in het werk stellen om het zo efficiënt mogelijk te doen en het natuurlijk veilig te houden. Dus we moeten misschien ook denken over het coderen ervan. Het is denk ik een utopie om te denken dat de hele aarde zeg maar erachter staat en met dezelfde zuivere intenties naar Mars gaat. Ook is dat wel zo, we weten dat landen elkaar wantrouwen. Stel nu dat het de VS is die het als eerste lukt om een kolonie op Mars neer te zetten. Ja, die gaan echt niet open en vrij gegevens verzenden, want China luistert mee. Zo zijn de verhoudingen nu eenmaal. Zo gaat het hier op aarde aan toe, zo zal het er ook op Mars aan toe gaan. Dus ja, daar zul je misschien ook rekening mee moeten houden in je communicatie. Maar we hebben het de hele tijd over verre communicatie tussen Mars en de aarde. Maar wat dacht je van de lokale communicatie? Want binnen de Marsbasis en op missies daar zal er ook behoefte zijn aan communicatie tussen astronauten, voertuigen, systemen. Nou, dat kunnen we doen met behulp van bestaande draadloze communicatieprotocollen, zoals wifi of Bluetooth. Dat kan op Mars allemaal prima werken, maar dan moeten we wel de juiste middelen voor hebben en de juiste infrastructuur voor opzetten. Ja, en dat is nog een laatste puntje. Dat is natuurlijk de betrouwbaarheid. Je moet een bepaalde backup, een bepaalde redundantie inbouwen. Want als je één communicatiesysteem hebt of een communicatiesysteem dat functioneert over één netwerk en dat valt uit, dan ben je het bokkie. Het moet betrouwbaar zijn, het moet robuust zijn. Dus het is belangrijk om die backup in te bouwen. En dat kan dus betekenen dat er meerdere communicatiesatellieten moeten komen, meerdere communicatiekanalen, verschillende systemen, backup apparatuur, noem maar op. Je kunt dat niet marginaal gaan aanpakken, je moet met elk scenario rekening houden. Mobiliteit op Mars is aan de ene kant relatief eenvoudig en aan de andere kant ontzettend complex. Waarom is het relatief eenvoudig? Nou, we hebben al het een en ander op Mars rondrijden en rondvliegen. Dus we weten wat voor rovers, voertuigen, vaartuigen we mee kunnen nemen vanaf de aarde. En die kennen natuurlijk allemaal nog wel die beperkingen qua actieradius waar ik het eerder over had. De huidige rovers die we hebben, die kunnen nog geen enorm grote gebieden verkennen. Maar vergeet niet, zodra er mensen op Mars zijn die deze rovers, voertuigen en helikopters kunnen onderhouden, repareren, bedienen, verbeteren, dan wordt er veel meer mogelijk. We moeten natuurlijk denken aan de afstanden die moeten kunnen worden afgelegd, die moeten groter worden. En daar zullen we zeker robots en onbemande voertuigen voor nodig hebben. En ja, met middelen op locatie kunnen deze dus verbeterd worden en moeten die grotere afstanden kunnen gaan afleggen dan wat tot nu toe mogelijk is. Maar ja, we hebben daar mensen rondlopen hè, in de toekomst, dus dan moet je ook gewoon bemande voertuigen hebben. We moeten speciaal ontworpen Marswagens gaan ontwikkelen die worden gebruikt om astronauten in staat stellen om grotere afstanden over het Marsoppervlak te verkennen. En die wagens die zijn ook echt niet makkelijk te maken, want die moeten voorzien zijn van een drukcabine, een betrouwbaar aandrijfsysteem, de communicatieapparatuur. En natuurlijk ook allerlei instrumenten om monsters te verzamelen en experimenten en metingen uit te voeren. Hoe gaan we dat dan doen? Ik denk dat de eerste stap is om te werken aan goede luchtvaartuigen, zoals drones en helikopters. Die kunnen worden ingezet om grotere gebieden van Mars te verkennen. Dus dat we eerst gaan kijken vanuit een soort mission control op Mars. We gaan alle kanten op, zo ver mogelijk, met zo min mogelijk risico voor mensen. We gaan daar kijken en meten, wat zien we, welke richtingen, welke gebieden zijn interessant om met mensen verder te gaan onderzoeken. Maar luchtvaartuigen bouwen weten we inmiddels, dat is echt niet zo makkelijk op Mars, want die moeten worden aangepast aan de dunne atmosfeer. Je kent de huidige voorbeelden. Een Mars-helikopter, die moet echt belachelijk hoge toerentallen kunnen draaien om de lucht in te komen. En ja, dat slijt nu eenmaal harder, dat brengt meer risico's met zich mee. Het is een uitdaging, maar toch is het waarschijnlijk de beste manier om vanuit een gebied waar we ons vestigen steeds beter en gedetailleerder de omgeving in kaart te brengen. Maar goed, het zou dus helpen als we daar ook voer- en vaartuigen voor kunnen gaan maken die bemand zijn, die bestuurbaar zijn en die ver kunnen komen. Willen we dit snel doen, dan kan dat betekenen dat we deze op aarde moeten bouwen en transporteren naar Mars. Dat is waarschijnlijk het meest realistische scenario, omdat we niet kunnen verwachten dat we meteen op Mars alle middelen en mogelijkheden hebben om daar te gaan produceren. Ja, dat zou wel weer betekenen dat het ontzettend duur is en dat je ook maar werkt met beperkte hoeveelheden. Idealiter zou je mensen naar Mars sturen voor het bouwen van een kolonie en meteen ook heel veel voertuigen meesturen. Maar dat wordt waarschijnlijk lastig, want onze capaciteit is beperkt. Je moet, de eerste prioriteit zijn gewoon de spullen om daar te gaan bouwen en om daar te zorgen voor de basis. Dus ontwerpen en construeren op Mars zou in dit opzicht echt voordelen hebben, ook om prototypes te kunnen testen. Maar goed, dat gaat waarschijnlijk dus nog wel eventjes duren als we daar eenmaal gevestigd zijn. Want we moeten de juiste productiemiddelen en grondstoffen zien te verzamelen. En dat is een behoorlijke uitdaging. Maar ja, dit zijn stappen die we zouden moeten maken. En naarmate tijd vordert en nederzettingen zich ontwikkelen, zullen er echte steden en communities moeten gaan ontstaan. En daarbij moet er ook een infrastructuur gaan ontstaan die we kunnen gebruiken. Want persoonlijke voortbeweging mag je natuurlijk ook niet vergeten. Want hoe gaan we ons daar over kortere afstanden voor bewegen? Wandelen over het Marsoppervlak is niet ideaal. Dus we moeten daar een beetje vrij in denken. Fietsen voor op Mars. Ja, klinkt misschien een beetje stom, maar fietsen voor op Mars. Jetpacks, Segway en hoverboard-achtige voertuigen. We moeten voertuigen ontwikkelen voor persoonlijke mobiliteit. Die echt helemaal geoptimaliseerd zijn voor gebruik op Mars. Daar heb je ook een goede infrastructuur voor nodig. Want die goede infrastructuur die gaat absoluut helpen om sneller, eenvoudiger, verder en met minder risico op schade en ongelukken voor te bewegen op de rode planeet. Dus denk aan wegen, aan bruggen, tunnels, landingsplatforms. Eigenlijk gewoon alles dat we hier op aarde hebben op het gebied van infrastructuur, dat wordt idealiter na verloop van tijd ook op Mars gebouwd. Wetenschapsfaciliteiten. Volgende. Kijk, ik ben natuurlijk geen wetenschapper en ik ga al zeker niet naar Mars, hoewel me dat heel erg tof lijkt. Dus het is niet aan mij om te bepalen wat er wel en niet moet komen. Maar naast faciliteiten voor energie en werkruimte en communicatiefaciliteiten zit ik te denken aan een aantal dingetjes. Laboratoria. Die moeten er zijn om gegevens en monsters die op Mars zijn verzameld te analyseren. Dus ze moeten zijn uitgerust met heel veel verschillende instrumenten en apparatuur. Zodat wetenschappers zich kunnen richten op verschillende onderzoeksgebieden, zoals geologie, biologie, astrobiologie, chemie, atmosferische wetenschappen, noem maar op. Dat moeten we daar allemaal op locatie kunnen gaan doen. Maar dan heb je ook werkplaatsen en onderhoudsfaciliteiten nodig. Want alles wat je daar gebruikt moet worden onderhouden, moet je kunnen repareren, je moet onderdelen kunnen fabriceren. Dus er zijn werkplaatsen en onderhoudsfaciliteiten nodig. Die moeten ook kunnen dienen als opslagplaatsen voor reserveonderdelen en grondstoffen. Wat je natuurlijk ook wil hebben is een hele dikke vette telescoop en een goed observatorium. Want vanaf Mars kunnen we waardevolle astronomische gegevens verzamelen die misschien niet beschikbaar zijn op aarde vanwege atmosferische verstoringen die we op aarde hebben en niet op Mars. En deze instrumenten kunnen natuurlijk ook helpen bij het bestuderen van Mars zelf en bij het observeren van andere hemellichamen in ons zonnestelsel. En ja, wat zou een kolonie zijn zonder een medisch centrum? Want hoewel dit geen strikt wetenschappelijke faciliteit is, is een medisch centrum absoluut essentieel om de gezondheid en de veiligheid van de astronauten en onderzoekers te waarborgen. Dit is gewoon een van de eerste dingen die moeten worden gebouwd. Er is geen ontkomen aan. Want je wil medisch onderzoek kunnen doen. Je wil weten en monitoren hoe het gaat met mensen op Mars. Dus je moet controles doen. Maar je moet behandelingen kunnen. Je moet verwondingen kunnen behandelen. Maar wat dacht je van ziekte? Je weet niet 100% wat je gaat tegenkomen op Mars en wat er kan gebeuren en wat dit doet met mensen. Dus er moet echt een hele dikke medische faciliteit komen. Ook voor het monitoren van de effecten van de langdurige blootstelling aan de lage zwaartekracht en de straling van Mars. Daar hebben we echt heel veel resources voor nodig om ervoor te zorgen dat dit goed blijft gaan. Dus, appeltje eitje, we gaan naar Mars. Dit is een kijk op de mogelijke kolonisatie van Mars. En er zal vast nog wel meer zijn. Maar wat aan de hand hiervan al wel duidelijk wordt, is dat ons in de toekomst aardig wat uitdagingen te wachten staan. Heel veel dingen die lijken nu misschien nog heel ver weg of misschien zelfs onmogelijk. Zeker als je gaat denken op grote schaal. Maar ja, ik val misschien een beetje in herhaling, want ik heb dit vaker gezegd in vorige afleveringen. Maar denk nou eens aan wat de mens in een relatief korte tijd allemaal voor elkaar heeft gekregen. Echt absurd veel dingen. Er kan ontzettend veel gebeuren in een paar decennia of een eeuw. En kijk nog eens groter. Kijk eens even naar wat er allemaal is gebeurd vanaf het jaar 0 tot nu. Ruim 2000 jaar is natuurlijk een ongelooflijk lange tijd voor een mens. Maar op de schaal van een beschaving stelt dit heel weinig voor. En wie weet waar we over 100 of 500, 1000 of 2000 jaar van nu zijn. Misschien wordt het dan tijd om nog verder na te gaan denken over wat we met en op Mars allemaal kunnen doen. Misschien zijn dan alle punten die we in deze aflevering hebben behandeld al gehaald. Misschien zijn we dan stukken verder dan dat we denken. En misschien wordt het dan tijd om na te gaan denken over het onderwerp uit de volgende aflevering. Het terraformen van Mars. In aflevering 2 gaan we verder waar we hier bij aflevering 1 zijn gestopt. Dus in de volgende aflevering hebben we die kolonie neergezet. Is het ons gelukt om mensen permanent Mars te laten bewonen? En dan? Voor nu, zoals altijd, muchas gracias voor het luisteren. Stuur je vragen, je suggesties en je feedback via het Geef mij de ruimte podcast op Insta of het mailformulier op geefmijderuimtepodcast.nl. En ik zie je heel graag terug voor een volgende aflevering. Dankjewel.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.